gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande donderdag is er een cursus geestelijke vorming. Dominee J.M.J. Kiewiet zal dan spreken over het thema stervenskunst, lessen van een pandemie. Deze avond kunt u volgen via de livestream. De aanvang is om 7:45. Dat is aanstaande donderdag, 7:45. Komende donderdag vergadert de kerkenraad. Zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dominee J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland zal dan spreken over het onderwerp Wees heilig, want ik ben heilig. Deze livestream-uitzending begint iets eerder dan normaal en begint om 6:30. Voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. We zingen Psalm 103, het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. Psalm 49, het tweede vers, dat willen wij zingen na de lezing van de wet des Heren. Psalm 49, vers 2, na de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Johannes, hoofdstuk 5. Wij lezen de versen 16 tot en met 30. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 5. En wij beginnen te lezen bij vers 16. En we lezen door tot en met 30. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Johannes 5... vers 16 tot en met 30. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een gode even gelijk makende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. We willen onder andere ook voorbeden doen voor broeder Rien Wielhouwer die in het ziekenhuis ligt vanwege corona. Zullen wij samen bidden? Eeuwige en liefdevolle God in de hemel, drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanmorgen hebben wij weer uw macht mogen zien. Ja, we mogen elke morgen uw macht zien. Dat de nacht weer voorbij gaat en dat uw verbond met de dag en de nacht weer doorgaat. Want u zorgt ervoor dat de zon weer gaat schijnen. Dat de daglicht komt en het leven weer verder gaat. Het is uw genade. We zien uw onderhoud, Heer, in het feit dat wij te eten hebben, ook vanmorgen. En dat we nu opnieuw naar uw huis kunnen gaan. Vandaag is het de dag des Heren. De dag waarop wij gedenken uw opstanding, Heer Jezus. De dag waarop wij ook rusten mogen van ons werk. De dag die wij behoren toe te wijden aan u. De dag waarin wij ons verlustigen mogen in dat u de schepper en de onderhouder bent van het leven. En zo zien wij dat ook vanmorgen in de natuur. U werpt uw ijs heen als stukken. U zorgt voor de vorst en u geeft dat het sneeuwt. En alles is wit. En zo gebruikt uw woord dat beeld ook van een zondaar die zwart is van al het kwaad wat aan hem kleeft. Maar buiten kunnen wij zien wat u doet met zulk een zondaar die tot u vlucht. Ze worden witter dan sneeuw. omdat ze aangezien worden in het volkomen werk van u, o Heere Jezus Christus. En zo belijden wij u op deze zondagmorgen, dat wij zwart zijn vanwege kwaad en zonden. Heer, het is een schaamtevol zaak voor ons. En als we daar niet voor schamen, wilt u ons er dan leren dat wij ons behoren te schamen over onze zonden. En Heere, we hebben een zwart hart en ook nog een hard hart. Maar Heere, wat een wonder dat u dat harde hart wilt besnijden en dat u uw geest wilt uitgieten en dat u de zonde wilt wegwassen, dat wij witter zijn dan sneeuw, witter dan wol dat gewassen is. Heere God, wil ons zo gedenken deze dag. Wil ons levende indrukken geven van de noodzaak dat wij met u verzoend worden. Van de noodzaak dat wij ook opstaan in een nieuw leven. Dat wij een nieuw hart moeten krijgen. Ook de kinderen in de kerk weten dat toch, dat hun hart ook vuil is. En dat ze een nieuw hart nodig hebben van u. Geef dat ze u daarom ook zullen bidden. En dat ze heel persoonlijk zullen bidden om u in hun leven. Dat hun hart vernieuwd wordt. Dat zij uw kinderen mogen worden. Heere, wilt u werken in de harten van onze kinderen. En geef, Heere, dat zij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje mogen zijn. Dat ze voor eeuwig bij u, de Heere, mogen leven. Heere, dit leven op aarde is maar een proeftuin. Het is maar een test. Het is maar een oefening waarin bepaald wordt waar wij in de eeuwigheid zullen zijn. Want allen die in de graven zijn, zullen uw stem horen en ze zullen uitkomen. U hebt daar een voorbeeld van gegeven in de opwekking van Lazarus, die al 4 dagen in het graf was. En de omstanders zeiden, hij is al aan het ontbinden. Maar u riep hem. En zo zullen al de graven hier naast de kerk. En al de graven zullen geopend worden. En de doden zullen voortkomen. En zo zullen wij allen voor u vergaderd worden. Omdat het oordeel door uw Heere Jezus uitgevoerd zal worden. Daar hebben wij zojuist van gelezen. Van de diepe gemeenschap tussen u, o Vader, en u, o Zoon. En van het oordeel dat zal komen. En we lezen daarin dat u het leven opwekt. En wanneer wij over dit gedeelte willen nadenken hier in uw huis, dat we willen luisteren naar de verkondiging van uw woord, helpt u ons daarbij. Het is geen eenvoudig gedeelte dat we vanmorgen overdenken. Maar wilt u erin meekomen, onze harten openen en geven dat wij waardevolle lessen mogen meenemen van dit uw woord. Wij danken u voor de openbaring van uzelf in uw woord. Dat u spreekt daarin tot ons, dat wij u de levende stem van God mogen horen vanuit uw woord. Heere, geef dat wij erop letten en dat dat woord ons tot bekering mag leiden. Ja, dat dat woord ons mag vernieuwen, dat ons leven bepaald wordt door u en door uw wil. En dat wij leren vragen naar de Heer en naar zijn sterkte, omdat u alleen al ons heil kunt bewerken. Heer, wat zou het ons baten om de gehele wereld te hebben, om geslaagd te zijn in het leven, maar dat wij u niet kennen. Dan is alles kwijt, dan is alles te vergeefs, maar wel zalig hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Misschien kunnen wij en durven wij niet zeggen dat wij geestelijk leven hebben. Maar Heere, laat dan toch onze verwachting op u de Heere mogen zijn. En laat wij als een bedelaar aan uw genadetroon mogen zijn en blijven. Laat daartoe ook de prediking van uw woord ons mogen opwekken. En als er in het geestelijke leven wat u geschonken hebt, wil het verdiepen en vermeerderen, dat wij hoe langer hoe meer zien dat één ding nodig is in het leven. O, wek onze harten op om dat ene te zoeken, dat ene te kennen, dat wij mogen leven in de gemeenschap met u, Heere Jezus Christus, u in ons en wij in u. O, wat een wonder, wat een diepte, wat een zaligheid. Laat dit voor ons mogen leven en werkelijkheid worden. Heere, gedenkt u de gemeente? Wil haar behoeden en bewaren ook in deze coronatijd? Laten we toch alle mogen verlangen naar de normale wekelijkse opgang naar uw huis. En geef dat deze coronatijd niet zal leiden ertoe dat de gemeente maar verwatert en dat er straks niet meer komen, omdat we net zo makkelijk thuis kunnen luisteren of niet luisteren. Heere, wij bidden u, wek onze harten op tot waarachtige verlangen naar u en naar uw huis. Ja, Heere, laten onze genegenheden mogen branden om zeren voor of in te treden. Dat we met uw volk mogen opgaan naar het huis des Heren. Wij bidden u of dat weer mogelijk zal kunnen zijn. In de nabije toekomst zal het waarschijnlijk niet kunnen. Maar wilt u het toch geven, Heren? Gedenk ook de kinderen die thuis zijn. Niet alleen nu onder de zondagse eredienst, maar ook door de week. En dat ze moeten les volgen via een beeldscherm. Heb dank dat de kleinere kinderen, jongere kinderen, komende maandag, dat ze morgen weer naar school kunnen. Geef Heer uw zegen daarover. Sterkt u de leerkrachten. En wil het onderwijs zegen, in het bijzonder ook het christelijk onderwijs. Geef Heere genade dat onze kinderen opgevoed en onderwezen mogen worden in de vreze en de vermaning des Heren. En zo willen wij u toch ook voorleggen de nood en het verdriet wat er zal zijn wanneer ook in de afgelopen week de ramp overdacht is van zoveel jaren geleden, van 1953. Heere, zijn er nog steeds die daar levendige en zeer schokkende beelden voor zich zien, die het eigenlijk traumatisch vinden. Heere, vertroost hen. En wij zeggen u dank dat door uw goedheid wij zo'n ramp niet meer ontvangen hebben. Heere, we moeten niet denken dat wij daar recht op hebben of dat wij het voorkomen hebben door het Delta-plan. Heere, u kunt toch alles omverwerpen. Heere God, het is genade dat wij bewaard worden voor zo'n ramp. Gedenk de andere landen waar zulke rampen wel gebeuren. Waar er overstromingen zijn en huizen verwoest worden. En mensen van huis en haard verdreven worden. Dat ze vluchteling zijn. Waar er volksziekten zijn. Heere, we bidden u om deze wereld in nood. Ook op deze zondag waarop we de diaconale collecte mogen besteden aan internationale hulpverlening. Heere, we bidden u, geef dat de gelden besteed mogen worden tot eer van uw naam. En geef, Heer, uw hulp aan hen die eenzaam zijn in onze maatschappij, vooral in Amsterdam, waar ook de collecte voor bestemd is, of voor mensen in Midden-Amerika, in Nicaragua, die daar in nood zijn. Geef, Heere, dat ook de verkondiging van uw woord gepaard mag gaan met het verstrekken van materiële hulp. En zo bidden wij u, Heere, of u in uw genade wil gedenken heel onze gemeente. Onze broeder Wielhouwer is in het ziekenhuis. Heere, wij leggen hem als het ware voor u neer. En wij dragen hem op. En wij vragen u of u hem wilt genezen. Of u hem een toevlucht wil zijn in de nood. En laat hij, ook al is het maar met korte zinnen, Omdat als een mens lijdt, dan heeft hij zoveel aan zijn lichaam en aan zijn ziekte, dat hij nauwelijks kan bidden. Geef, Heere, dat de verzuchtingen mogen zijn tot u, ook van hem, en dat u het rijk zult verhoren. Gedenk ook zijn vrouw thuis, die ook ziek is met corona, maar weer wat beter mag worden. Heere, zoudt u ze weer samen willen brengen. Heere, we bidden ook voor zuster van de Nieuwendijk, die toch ook in isolatie is vanwege corona. U kent al haar omstandigheden. Wij danken u dat het schijnt wat beter te gaan. Wij bidden u om uw bewaring. En geef dat zij in de isolatie mag ervaren dat zij niet alleen is. Dat u niet aan plaats of tijd gebonden bent, maar dat u nabij bent, de ziel die schreiend tot u vlucht. Heere, doe haar weer versterkt worden, laat haar opknappen en schenk haar uit genade opnieuw uw bewaring in haar leven. En zo bidden wij u, Heere, ook voor zuster Christine van den Doel, die pijn heeft thuis, mag opknappen, langzamerhand wat beter mag worden. Het is een zware weg voor haar. En zo willen wij u, de Heere, opdragen. Zou u het willen heiligen aan haar hart en ziel, dan zal al dit leed niet te vergeefs blijken te zijn, maar dat deze zware weg haar aan u zou verbinden met onverbrekelijke banden. Heere, zou u dat willen bewerken bij haar en bij haar man. Zo willen wij u ook opdragen, Heer, onze broeder Jan Peeman, die ook een moeilijk bericht heeft moeten verwerken, dat een broer van hem, Rien, is overleden. Vertroost u onze broeder. Wilt u hem een toevlucht zijn in alle benauwdheid en verheerlijk uw genade in het leven van onze broeder Peeman. Heere, gedenkt u ook broeder Fink, die deze week weer voor een zware behandeling moet gaan. Het is ons een behoefte ook hem u op te dragen en te bidden om zegen over deze zware behandelingen en u te vragen of u de pijn wilt tegenhouden, dat het veel beter nu mag gaan dan de eerste keer. En schenk hem en zijn vrouw uw nabijheid in uw grote gunst en genade. En zo, Heere, mogen wij u ons elkaar u opdragen en u danken dat wij mogen bidden. Heere, wees ons een toevlucht. Zegen uw woord ook vanmorgen en uw woord over de gehele aarde. Breid uw koninkrijk uit om Christus wil. Amen. U kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. En laten wij dan zingen Psalm 21, het vierde vers. Psalm 21, vers 4. Geliefde gemeente, het is u bekend wat er gebeurd is daar bij het badwater Bethesda. Daar heeft de Heere Jezus een kreupele man genezen die al 38 jaar lang verlamd was. En de Heere genas hem door te zeggen: sta op, neem uw beddeken op, uw mat en wandel. En zo gebeurde het. Door de kracht van de Heere Jezus stond deze man op en voor het eerst in zijn leven liep hij op eigen benen. En hij droeg zijn mat onder zijn arm en toen kwam hij Joden tegen, waarschijnlijk Farizeeën. En die maakten bezwaar dat hij zijn mat droeg, want dat is werk en op de Sabbat mag je niet werken. Hij antwoordde: degene die hem genezen had, had hem bevolen. Hij wist toen nog niet wie Jezus was. Maar diegene die hem genezen had, die heeft mij laten lopen. En hij zegt: neem dat beddeken op en wandel. Daarom doe ik dat. Kort daarna ontmoet de Heere Jezus hem op het tempelplein. Dit is alles onder de besturing van de Heere Jezus. Hij wist precies waar die man was. En bewust, waarschijnlijk enkele dagen daarna, ontmoet hij hem. En dan spreekt hij tot hem. En dat het niet alleen gaat om lichamelijke gezondheid, maar het gaat juist om geestelijke gezondheid. Je moet geestelijk genezen worden. Je moet verlost worden van de zonde. En nu wist die man dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En hij vertelde dat aan de Joden. Dat hoeft niet gemeen te zijn. Hij vertelde aan de Joden wie hem geheeld had, wie hem genezen had. Hij kan ook een getuige zijn. We hoeven niet gelijk te denken aan verraad of zo, of verklappen. Nee, hij verkondigde: Jezus heeft mij genezen. Het was ook een getuigenis aan deze Farizeeën van de macht van Jezus. Opnieuw ontvangen die Farizeeën een teken van de grote macht van de Heere Jezus. En nou worden de Joden boos op de Heere Jezus. Waarom? Waarom, jongens en meisjes, worden de Farizeeën boos op de Heere Jezus? Nou, ze zeiden: hij breekt de Sabbat. Want op de Sabbat, volgens de Joodse eigengemaakte wetten, mocht je niet een mat dragen. En bovendien, de Heere Jezus werkte op de Sabbat. Want genezen, dat doet een dokter en dat is werk. En de Heere Jezus, ja, ze begrijpen niet hoe hij dat kan doen, maar hij geneest ook. Nou, dat moet je niet op de Sabbat doen, dat moet je door de week, maar doe maar niet op de Sabbat. Hij houdt de Sabbat niet en daarom moet hij dood. Waarom? Nou, dat staat in de Bijbel. Dat staat in de wet, in Numeri 15. Daar staat dat een Sabbatschender, die moet gedood worden. Daarom moet de Heer Jezus ook maar dood. En dan zijn ze gelijk ook van hem af. Want hij kan zo heel scherp preken en laat hen zien dat ze zondaar zijn en dat ze huichelachtig zijn, dat ze niet oprecht zijn voor de Heer. Maar de Heere Jezus spreekt dan met deze Farizeeën en zegt hen dat hij helemaal niet de Sabbat gebroken heeft. Dat hij helemaal niet gewerkt, onnodig werk gedaan heeft. De Heere Jezus zegt: ik heb die arme kreupele man genezen. Dat was een werk die ik op de Sabbat deed. Maar dat is geen breken van de Sabbat. Want mijn Vader in de hemel werkt ook. Hij werkt ook op de Sabbat. Hij zorgt ervoor dat de zon opgaat. Hij zorgt ervoor dat het leven voort mag gaan. Hij zorgt ervoor dat het gras blijft groeien, ook op de Sabbat. Dat is ook werk. Dat doet de Heere God, mijn Vader in de hemel doet dat. En ik doe hetzelfde. God, de Vader onderhoudt het leven en ik onderhoud ook het leven. Nee, ik breek de Sabbat helemaal niet. Maar dan worden de Joden alleen nog maar bozer. Niet alleen omdat Jezus de Sabbat gebroken had, maar nu zegt Jezus dat God zijn vader is. En een vader en een zoon, die zijn gelijk. En zo maakt de Heere Jezus zich gelijk aan God de Vader. Hij maakt zichzelf God. Nou, dat is godslastering. En dat staat ook in de Bijbel. Leviticus 24. Godslasteraar, die moet gestenigd worden. En nou zeggen de Joden, nou moet de Heere Jezus zeker doodgemaakt worden. En dan gaat de Heere Jezus hen uitleggen. En als je die woorden leest van onze tekst, daar begint het dan bij vers 16, tot en met 30, en daarna gaat het verder, hopen we volgende week verder te zien, dan volgt een gedeelte wat echt niet zo gemakkelijk is om te lezen. En ik kan me wel voorstellen, toen u dat meelas vanmorgen, zo voor het eerst, of misschien hebt u thuis al voorgelezen, staat op de website waar ik over ga preken, dat is wel mooi om dat te doen, wat over na te lezen. Maar ik kan me voorstellen dat u dat moeilijk vindt. Want het is ook geen eenvoudig gedeelte wat we nu gaan behandelen. Maar dat staat ook in de Bijbel. Want waar gaat het hier om? Het gaat hier om de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. Hier legt de Heere Jezus uit voor die haatdragende Joden. Tegen hen gaat de Heere Jezus met liefde uitleggen hoe die gemeenschap is tussen de Vader en de Zoon. En daar gaat de prediking over vanmorgen. De gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. En zij zijn één in hun wezen. Dat is in hun zijn, in hun wezen. Ten tweede, ze zijn één in het oordeel. En ten derde zijn ze één in het schenken van leven. Dus wij zien hier de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. Zij zijn één in hun wezen, in het oordeel en in het schenken van leven. Steeds hebben de Joden conflicten met de Heere Jezus over de Sabbat. Want de Joden vinden dat de mens is er voor de Sabbat. En de mens moet allemaal werken doen en in allerlei bochten wringen om maar de Sabbat hoog te houden. De Heere Jezus zegt hen, nee, die Sabbat is er voor de mens. De Sabbat is een rustdag. Dat is tot heil, tot welzijn van de mens. En steeds willen ze de Heere Jezus daarop vangen, want ze hebben een hekel aan zijn prediking. En dan willen ze hem proberen te pakken op sabbatschending. Dat zien we hier ook alweer. En steeds vallen ze de Heere Jezus daarop aan. En de Heere Jezus heeft dan zo bij andere gelegenheden gezegd dat ze verlost moeten worden van hun wettische gedachten over de sabbat. Zo heeft de Heere Jezus ook gezegd dat de priesters op de Sabbat, die brengen slachtoffers. En die offeren en slachten beesten, dat is ook een werk, maar ze zijn niet schuldig aan sabbatschenden. En jullie laten je vee water drinken op de Sabbat. Je brengt hem naar het waterpoel en laat je je beest drinken en breng je weer terug naar de stal. Dat doe je op de Sabbat. Maar daarmee ontheilig je de Sabbat niet. En zelfs heeft de Heere Jezus gezegd, hij is een Heere over de Sabbat. Maar steeds gingen de Joden tegen hem in. En nu gaat de Heere Jezus weer uitleggen waarom hij Heer is over de Sabbat. En dan gaat hij vertellen over het werk van God de Vader op de Sabbat en zijn eigen werk. En daarom gaat de Heer Jezus spreken over de diepe gemeenschap die er is tussen God de Vader en God de Zoon. Want de Vader werkt op de Sabbat, onderhoudt het leven en dat doet de Heer Jezus ook. Wanneer hij een kreupele man geneest, dan onderhoudt hij het leven. Hij overtreedt de Sabbat niet en dat komt vanwege de gemeenschap. Wat de Vader doet, doet de Zoon ook. En de Zoon kan alleen maar iets doen wat hij de Vader ziet doen. Wat de Heere Jezus nu gedaan heeft, die kreupele man genezen, daar had hij opdracht toe gekregen van zijn Vader. Want de Heere Jezus deed maar niet zomaar genezingen doen. Hij deed alles in strikte gehoorzaamheid aan zijn Vader. Want bijvoorbeeld straks bij het graf van Lazarus gaat de Heere Jezus, voordat hij Lazarus eruit gaat roepen, zeggen: Vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Dat betekende hij eerder gebeden had: Vader, Lazarus is ziek. Hij gaat sterven, mag ik hem opwekken? En zo heeft hij de bevoegdheid gekregen om daar bij het graf van Lazarus hem op te wekken. De Vader gaf het hem te doen. Datzelfde zie je hier. De Vader geeft het de Zoon te doen om die kreupele jongen op te wekken. Dat hij mag niet van de dood, maar dat hij weer kan lopen. En zo zien we een hele bijzondere, intieme, nauwe band tussen de Vader en de Zoon. Wij spreken hier over diepe zaken. Wij treden ook op heilige grond. Want niemand kan deze zaken ook spreken, tenzij hij God is. En zo moeten wij deze zaken goed proberen te begrijpen. Wanneer er staat in vers 19, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Dat zegt de Heere Jezus, omdat hij de gezondene van de Vader is. Dat zegt de Heere Jezus als middelaar. Hij is van de Vader gezonden in deze wereld om zaligheid te verkondigen, de zaligheid te verdienen. Hij moet alles doen wat zijn Vader hem opdraagt. En daarom zegt hij hier, na zijn middelaarschap, dat hij niets kan doen tenzij hij de Vader dat ziet doen. Calvijn zegt dat ziet op de menselijke natuur van Christus. Na zijn goddelijke natuur is God de Vader en de Zoon en de Geest volmaakt één. Weet u, nergens in de Schrift vinden wij zo'n uitleg over de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. En daarom is dit ook niet zo eenvoudig om te begrijpen. In vers 19, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. De Vader is vol zorg over zijn Zoon. Heeft zijn Zoon lief. Zorgt voor hem. Bewaart hem. Leert hem te spreken. Laat hem spreken. Laat hem doen wat de Vader wil. De Vader geeft opdrachten. Dat is de liefde van de Vader. Dat de Zoon niet maar op zichzelf staat. Nee, in voortdurende gemeenschap met de Vader. En zo is er geen onafhankelijke handeling van de Zoon. De Zoon is hier onderworpen aan de Vader. De Vader neemt het initiatief. En de Zoon gehoorzaamt. De Vader laat zien wat er gebeuren moet. En de Heere Jezus volgt dat voorbeeld van de Vader. Zoals de Heere Jezus vroeger als jongen in de timmermanswerkplaats van zijn vader, of van Jozef, hij was niet zijn vader, maar de man van zijn moeder. En daar werkte Jozef. En zo zag Heere Jezus ook het voorbeeld van Jozef. En hij leerde ook dat timmermansberoep van zijn vader. En zo op een veel hogere wijze zijn de handelingen die de Zoon uitvoert gezien bij de Vader. Het kan niet anders gebeuren. Want er is een eenheid, een gemeenschap. En de Heer Jezus wil ook niet anders. Mijn ziel u opgedragen, wil u, o God, behagen. Dat leeft nou in de middelaar, in Christus. En we moeten hier nou ook niet denken dat het gaat om rangorde, of om meer of minder in de goddelijke drie-eenheid. Het gaat hier om het middelaarschap van Christus ten opzichte van zijn Vader die hem gezonden heeft. En de Heer Jezus als middelaar kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Hij kan het niet. Net zo goed als God niet kan liegen. Net zo goed als God zichzelf niet kan verloochenen. Het is dus geen beperking van kracht dat de Heer de Zoon niet kan doen, niets kan doen, tenzij de Vader dat ziet doen. Het is een beschrijving van de diepe eenheid, de gemeenschap, het wezen van de drie enige God. Niemand kent God. Niemand kent de werken van God. Alleen de enige geboren Zoon van God, die in de boezem van de Vader was van eeuwigheid af, deze kent hem. En zo de woorden uit Psalm 16, ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Dat geldt volkomen van de Heere Jezus. Hij zal niet wankelen. Zelfs niet in zijn lijden en sterven. Zelfs niet wanneer zijn Vader, wanneer zijn God hem verlaat aan het kruis. Dit is alles het werk wat God hem te doen gegeven heeft. Hij zal niet wankelen. Hij heeft ook niet gewankeld. Nooit. En dat komt ook vanwege de liefde niet alleen van de Vader voor de Zoon. Dat de Vader de Zoon opdrachten geeft en leidt en leert wat hij zeggen moet. Maar het is ook de liefde van de Zoon tot de Vader. Johannes 14, vers 31. Ik heb de Vader lief en doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Er is wederkerige, volmaakte liefde. En zo doet de Zoon alleen maar wat hij ziet dat de Vader doet. Er is een volmaakt patroon van eenheid. En zelf zal de Vader straks, zegt de Heer Jezus, nog grotere werken tonen aan de Zoon die hij doen moet. Vers 20. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem groter werken tonen dan deze. Opdat gij u verwondert. En wat zijn dan die grotere werken die de Vader nog zal tonen aan de Zoon? Nou, bijvoorbeeld Johannes 11, de opwekking van Lazarus. Het kan niet meer. Als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. Waar hebt u hem gelegd? Heere, hij riekt al, hij ligt al 4 dagen in het graf. Lazarus, kom uit. En de mensen stonden versteld. Een groter werk dan het genezen van een kreupele man. En een nog groter werk. Wat is het grootste werk wat de Heer Jezus gedaan heeft? Wat is nou het grootste werk wat de Heer Jezus gedaan heeft? Hij is zelf opgestaan uit het graf. En van blijdschap konden de discipelen het niet geloven. Hij moest hen overtuigen. Grotere werken dan deze. En dat vloeit allemaal voort uit de taak, de opdracht die de Vader gaf aan de Zoon. Maar dan zien we ook die gemeenschap in het oordeel. Dat zien we in vers 22. Het oordeel. Het is niet alleen een eenheid, maar het is ook een oordeel. Want vers 22, ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En verder in vers 27, de Vader heeft de Zoon macht gegeven om gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Hij is des mensen Zoon. Hij kan dus eerlijk richten. Hij weet precies wat het is om mens te zijn. Hij is dus geschikt om het oordeel uit te voeren. Hij kent de moeiten van het menselijke leven. Hij is geschikt, maar hij is ook bevoegd daartoe, want zijn Vader geeft het oordeel over alle mensen aan zijn Zoon. En zo komt de Heere Jezus straks terug als rechter van hemel en aarde over alle mensen. En jongens en meisjes, straks gebeurt het dat alle graven opengaan. En dan zullen allen voor de Heere Jezus komen. En dan zal hij het oordeel uitspreken. Want in vers 30, gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Het oordeel dat de Zoon zal uitspreken, heeft hij eerst gehoord van God de Vader. En dit oordeel wordt door hem uitgevoerd. Hij die het licht der wereld is. Dat licht schijnt in de duisternis. Dat licht maakt alles openbaar. Wat we in het geheim zeggen, wordt straks in het openbaar verkondigd. En hier beschrijft de Heere Jezus de twee grote werken die de Vader hem opgedragen heeft. Het uitspreken van het oordeel en het geven van leven aan de doden. Dat geven van leven aan de doden komt straks in de preek. Nu hebben we het over het oordeel. De Heere gaat dat doen. In lichamelijke, fysieke zin, maar ook in geestelijke zin. Dus mensen worden lichamelijk opgewekt. Lazarus, de jongeling van Nain, die worden lichamelijk opgewekt, maar ook geestelijk opgewekt tot een nieuw leven. Zacchaeus, die tot bekering kwam. En Maria Magdalena, die verlost werd. Lichamelijk en geestelijk geeft de Heere het leven. En aan het einde der tijden, dan opnieuw. Lichamelijk wordt iedereen opgewekt en geestelijk worden zijn kinderen volmaakt, gesteld voor hem, naar lichaam en ziel. En dat zien we verder in de versen 26 en 27, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Dus de Vader heeft het leven in zichzelf. De Vader leeft uit zichzelf altijd. En ook de Zoon leeft uit zichzelf altijd. En nou heeft de Vader de Zoon macht gegeven. Dat is bevoegdheid gegeven om het oordeel uit te spreken. Hij zal gericht houden. En daarom, omdat de Heere Jezus volmaakt is, kan hij oordelen, een rechtvaardig oordeel. Hij kan eeuwig zalig maken, want hij zal rechter zijn. En weet u, van ouds af was het bekend, ook in de Bijbel, dat God rechter zou zijn over hemel en aarde. Dat wisten de mensen in het Oude Testament ook wel, dat de Heere God alles zou richten. In Johannes 11, daar zegt ook Martha, ik weet dat dat op de jongste dag zal mijn broer ook opstaan. Ze geloofden een eindgericht, de Joden. En dat was ook zo, dat was uit het Oude Testament al zo. Abraham zei het ook al tegen de Heere God, zal dan de rechter van de ganse aarde geen recht doen? In Genesis 18. Zijn oordeel werd al uitgevoerd over volkeren, over mensen. Maar aan het einde van de tijden zal het oordeel volmaakt uitgevoerd worden. De Zoon zal dat oordeel uitspreken. En zo heeft Christus de macht om de doden op te wekken, maar het oordeel uit te spreken. Zo heeft Christus een naam ontvangen boven alle naam. En zo zal straks alle knie zich buigen in de naam van de Heere Jezus. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heere is. Straks zal iedereen zeggen dat Jezus Christus Heere is. Zo krijgt de Heere Jezus de eer. Dat is de eer die alleen aan God toekomt. Maar die ontvangt Christus, want Hij is God. Dan zie je weer de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon in het oordeel. Het is de vervulling van Jesaja 45. Ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong mij zal zweren. En zo ontvangt Christus de eer om te zien dat allen zich voor hem zullen buigen. Die opdracht, die bevoegdheid heeft God de Vader en God de Zoon gegeven. En dan krijgen we dan de derde gedachte van de preek, en dat is het schenken van leven. De Zoon doet twee grote werken van de Vader. Het oordeel en het schenken van leven. Dat vindt nu al plaats in de tijd en wordt straks volmaakt uitgevoerd. En daarin zien we de heerlijke gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. De Vader de oorsprong van het leven en de Zoon schenkt het leven. En daarbij kunnen we zeggen, de Heilige Geest werkt dat leven uit en bewerkt geestelijk leven. Nou, dit is essentieel, dit is noodzakelijk voor de zaligheid. Dat de Heere Jezus de zaligheid, het eeuwige leven schenkt aan arme zondaren. Hier zijn we al aangekomen bij de grotere werken die Christus nog te doen zou krijgen van zijn Vader. Dat hij zaligheid zal geven. We zagen al dat die grotere werken waren, dat hij doden zou opwekken, dat hij zelf zou opstaan uit de doden. Maar die grotere werken zijn ook dat mensen tot bekering komen. Dat ze geestelijk leven ontvangen. Christus schenkt leven aan dode zondaren. En dat is de wedergeboorte. Dat Gods geest werkt in het hart van een mens en dat een mens vernieuwd wordt. En opstaat in een nieuw leven. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat doet de Heere ook vandaag. In levens van mensen. En dat omschrijft de Heere Jezus hier. In de versen 25 en 26. Voorwaar zeg ik u. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Die gemeenschap tussen de Vader en de Zoon komt tot uitdrukking door het schenken van leven. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ja, Lazarus zou het horen. Op de laatste dag in deze wereld zullen al de doden de stem horen. Maar nu in dit leven zullen ze het ook horen. Geestelijk mensen horen nu de stem. Het woord van de Heere dringt in hun hart en vernieuwt hen. Dat is het werk van de Heere Jezus. Wat Hij van zijn Vader te doen krijgt. Dat heerlijk werk levend maken. Hier zegt de Heer Jezus dat hij de doden zal opwekken. Omdat zijn vader hem die bevoegdheid gegeven heeft. Wat zullen de Joden die dat hoorden, die Farizeeën, gedacht hebben? Ze konden niets tegen hem inbrengen. En de Heer Jezus sprak met kracht en macht. En de Joden geloofden ook dat God de doden zou opwekken, want in de gebeden in de synagogen, daar werd uitgesproken, dit is een stuk van een synagogegebed, wat ik nu citeer, wat de Joden toen ook al baden: Gij, o Heere, zijt voor eeuwig machtig. Gij maakt de doden levend. Gij zijt machtig om te behouden. Gij onderhoudt de levenden met barmhartigheid. Gij maakt de doden levend door uw grote genade. Wie is zoals gij, o Heere, van machtige daden? Wie is met u te vergelijken, o koning, die dood en levend maakt en zorgt ervoor dat zaligheid opspringt? Ja, gij zijt getrouw om de doden op te wekken. Dat baden ze in de synagogen. En hier zegt de Heere Jezus hetzelfde. Wat een machtige verkondiging. Die Joden hadden moeten weten dat God zelf voor hen stond. God die de doden opwekt, staat daar voor hen. En de Heer Jezus staat daar niet slechts als een instrument om doden op te wekken. Zo was Elia. Zo was Elisa. Ze hebben ook hun doden opgewekt, maar dat konden zij niet doen. Ze deden het eigenlijk ook niet. Zij baden. Ze zeiden, o Heere, laat toch het leven terugkomen in het leven van in het lichaam van deze jongen. Ze moesten bidden. En God deed het. Ze waren een instrument. En Petrus, wanneer hij straks ook een dode zal opwekken, en Paulus, ze waren instrumenten. Maar de Heere Jezus is geen instrument. De Heere Jezus heeft de bevoegdheid gekregen. Hij heeft die macht. Hij geeft het leven aan wie hij wil. En dat is nou zaligheid. Daarom kunt u zalig worden. Omdat de Heer Jezus macht heeft het leven te geven wie hij wil. Zondaren die geestelijk dood zijn, ze zullen horen de stem van de Zoon van God. Ze zullen leven. Van nature zijn ze in ellende, in de zonde, in de greep van verslaving, in de greep van het kwaad, in de greep van zonde. En ze moeten zichzelf eruit bevrijden, maar kunnen dat niet. Steeds glijden ze weer terug. En hier spreekt Christus met zijn machtswoord om zondaren op te wekken tot een nieuw godvruchtig leven. En zo wordt een mens verbonden aan God en leert te leven voor God. En dat is het eeuwige leven. Dat is nu zaligheid. En dat begint hier, nu, in dit leven. Dode zondaren horen de stem van de Zoon van God. En die zondaar gaat roepen. Wat doet een baby? Gaat huilen om zijn moeder, moedermelk. Baby kan dat niet zeggen, maar huilt om de moederborst. En zo gaat iemand die gehoord heeft de stem van God in zijn leven, die gaat ook roepen om genade. Gena, o God, gena. Hij gaat roepen om de levende God. Hij dorst naar God. Ze vluchten tot de Heere Jezus. En ze ontvangen eeuwig leven. dat doet de Zoon. Want zo doet de Vader het. Dat is het heerlijke werk van Christus. En, vers 25, de ure is nu gekomen. Farizeeën, het gebeurt nu al. En als teken van die macht loopt die 38 jaar lang verlamde man nu rond te springen. De tijd is nu gekomen dat zondaren overgezet worden vanuit de dood in het leven. Nu worden ze getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En zo zien we het geheim van de zaligheid. Hoe wordt u behouden? Hoe wordt u zalig? Door het woord van Christus wat tot u komt. En daarom is dat woord van uitermate belang, groot belang, om dat voor uzelf te onderzoeken. Dan spreekt God daarin tot u. Dat u zelf rustig leert luisteren, ongestoord leert luisteren, in de binnenkamer, naar de stem van de Zoon van God. En dan zult u leven. Eeuwig leven. Dus dat betekent gehoorzaam luisteren. Betekent ook gehoorzaam buigen. Als een discipel. Luisteren naar zijn stem. Het is niet genoeg dat u allerlei preken beluistert van dominees. Het is ook op zich niet genoeg dat u trouw naar de kerk komt. Want we kunnen in de kerk zitten en er zoveel afleidingen dat we de stem niet eens horen. We moeten Christus horen. We hoeven niet achter allerlei dominees aan te lopen. We moeten Christus horen. Dat wij nederig aan zijn voeten liggen door het geloof. Dat wij als boetvaardige mensen, dus mensen die berouw hebben over het verkeerd wat verkeerd gegaan is in hun leven, dat we zo aan zijn voeten liggen en zo leren luisteren. Naar zijn stem. Zo zullen we de zaligheid ontvangen. En dat stond ook al in het Oude Testament. Want alles wat in het Nieuwe staat, kunt u terugvinden in het Oude. In Jesaja 55, daar zegt de Heer het al. Neigt uw oor. Dus, doe je oor open. En kom tot mij, hoort, luister, en uw ziel zal leven. Wanneer wij zeggen, hoe kan dat dan? Dan geeft een andere profeet daar het antwoord op. Ezechiël 37, dat de geest van God gaat werken in dorre doodsbeenderen. En hen opwekt en hun oren opent, zodat zij de stem van de levende God horen. En dan vloeit uiteindelijk hieruit voort, als we in de toekomst kijken, dat dan er een lichamelijke opwekking zal zijn. Gods kinderen sterven hier, hun lichaam worden begraven. Zij zelf zijn onmiddellijk bij de Heer Jezus. Met hun ziel, hun lichaam is nog op aarde, op de jongste dag, worden die lichamen opgewekt. Dus de eerste opwekking, hier in dit leven, is een geestelijke opwekking, dat begrijpt u. En de tweede opwekking, Op de jongste dag, dat is een lichamelijke opwekking. En dan vindt het eindoordeel plaats. Ja, wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Maar één ding weten we allemaal heel zeker. Dat we daar zullen staan op de jongste dag. We weten niet eens zeker of we zullen sterven. Wat? Nee, want als nou de Heere Jezus volgend jaar terug zou komen en u leeft nog, dan zult u niet sterven. U zult in een moment veranderd worden. Of in een afgrijselijk lichaam, of in een hemels lichaam. Dan sterft u niet. Wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Maar één ding weten we zeker. We zullen allemaal de Zoon van God zien. En zijn ogen zullen op ons gericht zijn. U, jij en ik. Op die dag. En allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. En ze zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding, tot leven. En die het kwaad gedaan hebben, zullen ook opstaan tot de opstanding der verdoemenis. Laten wij dit maar goed beseffen. Dat wij allemaal gesteld zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Allen zullen ze opstaan. Niet allen zullen ze de hemel ontvangen. Sommigen het eeuwige leven. En anderen om voor eeuwig verdoemd te worden. Gods kinderen zullen in het openbaar vrijgesproken worden. En toegelaten worden in de tegenwoordigheid van God. Maar die kwaad gedaan hebben, zullen opgewekt worden om in het openbaar met schaamte veroordeeld te worden. Dit zijn ernstige woorden. En het betreft ons allemaal. En met dit alles roept de Heere Jezus ons op. Tot geloof. Tot het belijden van onze zonden en onze schuld. Want hoe leven wij? Leeft u in die persoonlijke gemeenschap met Christus? Hebt u de Heere Jezus lief? Want Gods kinderen, die kennen een gemeenschap met Christus. Zij zijn begrepen in hem. En hij leeft in hen. Die gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon, die is er in wezen ook tussen de Zoon en Gods kinderen. Ze zijn één in hem. En daarom kan niets hen overkomen zonder de wil van Christus. Ze behoren hem toe. Ze zijn beveiligd in de duistere nacht. Ze zijn beschaduwd in Gods woning. Ja, omdat God in hen woont. Dat is de rijkdom van een kind van God. En de Heere biedt zichzelf aan ons aan. Hij kan u alles geven wat u nodig hebt. En hij is bereid het u te geven. Hij biedt zich aan die fariseeën, zij luisteren niet. De Heere biedt zich aan ons. Hebt u al smart dat er zoveel kwaad in u is tegen God? Hebt u daar berouw over? Wordt u wel eens moe van uzelf? Christus verkondigt aan u de zaligheid. Dan komt u niet in de verdoemenis. Zij die geloven in de Heere Jezus. Die niet meer voor zichzelf willen leven. Die zeggen, Heere, neemt u het maar over in mijn leven. Dat ik in u mag zijn en u in mij. Anders heeft het leven geen zin. Zulken komen niet in het oordeel. Ze zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. En straks ontvangen ze eeuwige zaligheid. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 89, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. Lieve en trouwe Heere, wat bent u barmhartig dat u zo die tere, diepe gemeenschap die er ligt tussen u en de Vader ons nog uitlegt. Dat u zoveel moeite doet om ons mensen deze geheimen uit te leggen. Heere, geef dat wij er wat zicht op ontvangen hebben en dat het ons mag ontroeren en dat ons mag zien hoe rijk het is om naar uw klanken te horen, om door u opgewekt te worden in een nieuw leven. Heere, laat dat ons verlangen mogen zijn, want daarvoor leven wij. Heere, wilt u dat uitwerken in ons hart en leven. Heere, gaat u met een ieder van ons. Bewaar en geleid ons. We willen u bidden, Heere, voor Jacqueline en Diego, die bij ons zijn in de kerk vanuit Gent. Lange tijd konden ze hier niet zijn. Dank u dat ze hier weer kunnen zijn. Wilt u hen in hun leven ook leiden, ook als ze onlangs verloofd zijn en straks in het huwelijk hopen te treden, wilt u hen een godvruchtig echtpaar doen zijn en wilt u hen zegenen met dat nieuwe leven wat u schenkt. Heere, wil een ieder van ons gedenken. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 16, vers 6. gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.